Na Romeinen 8 komen wij terecht in Romeinen hoofdstuk 13 nog even in het voorbijgaan. Romeinen hoofdstuk 13, vers 12, als commentaar op Jesaja 60. Maar dat doet er nou weinig toe. De nacht is voorbij gegaan. De dag van het nieuwe verbond namelijk is aangebroken. De nacht is voorbij gegaan, de dag is nabij gekomen, of aangebroken. Laat ons dan afleggen. En dat is de term die elders gebruikt wordt voor het afleggen. Namelijk het niet rekenen van de oude mens, de oude natuur. En nu staat er, laat ons dan afleggen de werken der duisternis. In de praktijk is dat de oude mens met zijn werken. En laat ons aandoen, en dat is de term die elders gebruikt wordt voor het aandoen van de nieuwe mens. Laat ons aandoen de wapenen des lichts, of werken des lichts, had het ook kunnen zijn, in contrast met werken der duisternis uiteraard, maar het zijn uitspraken over de oude mens en de nieuwe mens en zijn werken, al wat daar bij hoort, feitelijk. En dat afleggen en aandoen, dat zijn prachtige woorden, omdat afleggen is in wezen uitdoen, namelijk van kleding. En het aandoen, dat woord aandoen, wordt elders gewoon vertaald met kleden, of zich kleden, aankleden namelijk. En dus het is het uitdoen van de oude mens, alsof het een kledingstuk is, en het aandoen van de wapenen des lichts, daarmee van de nieuwe mens, alsof het een kledingstuk is. En dat wordt geacht niet moeilijk te zijn. Je doet gewoon dat jasje uit en je gooit het in de hoek. Ik heb het wel eens letterlijk gedaan, maar mijn vrouw stelt het niet zozeer op prijs, dus ik hou hem dus nu maar aan. Maar je doet het ene kledingstuk uit en je doet het andere aan. Daar is niks moeilijks aan. Het heeft niks met strijd te maken. Het wordt niet als strijd beschreven. Strijd is je pas als je die oude mens wilt aanhouden, zal ik maar zeggen. En toch eventueel de Heer wil dienen. Het zijn dingen die niet met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. Men zou het ene uitdoen om het andere te kunnen aandoen. Zo simpel wordt het hier voorgesteld, maar zoals gezegd, in Romeinen vinden we deze dingen heel fundamenteel uitgedrukt en daarom met zeer makkelijke woorden. Iets ingewikkelder wordt het als wij terechtkomen in de eerste Korinthebrief. Ik neem u zo mee enige brieven door vandaag. De eerste Korinthebrief in hoofdstuk 2 en 3 wordt gesproken over de oude mens en nieuwe mens, nu echter met wat andere uitdrukkingen. Het wordt daar onder andere genoemd de zielelijke mens en de geestelijke mens. Dat is in vers 14 en 15 van 1 Korinthe 2. En het is daar wat gecompliceerder, omdat de begrip zielelijke mens, vertaald met natuurlijke mens in 1 Korinthe 2 vers 14, hier van toepassing gebracht wordt wel degelijk op gelovigen, maar dan op gelovigen die leven naar de beginselen van de oude mens. Die dus in wezen gewoon in duisternis wandelen, net zoals de ongelovigen. Hij overlegt, neemt zich van alles voor, maakt zich plannen en meet dingen met aardse en dus menselijke maatstaven. Zo iemand wordt hier genoemd de zielelijke mens, hetgeen trouwens ook een verwarrende uitdrukking is. Ik ga er dus ook niet verder op in. Maar in de vertaling heet het de natuurlijke mens. En het is te begrijpen waarom de vertalers het zo vertaald hebben. Het maakt het iets gemakkelijker te lezen. Want die natuurlijke mens is dus gewoon de oude mens. De oude mens van de gelovigen. Maar dan die oude mens die overheersend is nog. Want waar de apostel over spreekt in werkelijkheid, is over jonge kinderen in Christus. Dat is een paar versen verder in 1 Korinthe 3 vers 1. waar hij zegt, ik broeders kon tot u niet spreken als tot geestelijken, in de zin van geestelijke mensen, maar als tot vleeselijken, in de zin van vleeselijke mensen. Dat zijn dus degenen die respectievelijk naar de geest, dan wel naar het vlees wandelen, of geestelijke dingen bedenken tegenover aardse dingen bedenken, of vleeselijke dingen bedenken, wat we zojuist gelezen hebben in Romeinen hoofdstuk 8. Er volgt in ieder geval uit deze uiteenzetting dat als men een kind van God geworden is, dan is men een baby. Dat staat in de King James Version. Hier staat jong kind, jonge kinderen in meervoud, in Christus. Maar dan is er in de praktijk nog niks veranderd. Want men zou dan als kind van God opwassen. Men zou dat leven dat men ontvangen heeft leren gebruiken. Precies zoals een baby, naar de oude mens gesproken, inderdaad zich moet ontwikkelen. Dat wil zeggen, hij moet zijn ledematen leren gebruiken, moet zijn weg vinden in de box en later in het leven. En voor het gemak maakt men van het leven dan ook een box. Met beperkingen waar men binnen moet blijven. Ja, dat leer je als baby eigenlijk al, hè? Waar je grenzen liggen. Nou goed, maar zoiets. Maar het kind zou zich moeten ontwikkelen. Dat gebeurt spelenderwijs overigens. Er gaat een heleboel mis. Met vallen en opstaan heet dat, enzovoorts. En zo is het met het kind van God ook. Precies hetzelfde. Hij moet leren leven uit dat nieuwe leven dat hij ontvangen heeft. Dat heeft zo zijn eigen aanleg, zijn eigen karakter enzovoorts. Maar in de praktijk moeten die dingen ontdekt worden en toegepast worden. En eigenlijk, wij als kinderen Gods doen dat ons leven lang hier, terwijl wij nog in het vlees zijn. Wij leren. Dat is wat elders gezegd wordt. Er staat ook bij, wij worden opgevoed. We zijn ook niet aan ons lot overgelaten. Maar de opvoeder bemoeit zich niet meteen met alles wat wij doen of denken. Dat zou een opvoeder trouwens überhaupt nooit moeten doen. Ook naar de oude mens niet, denk ik. Maar daar heb ik weinig verstand van, overigens. Maar naar de nieuwe mens geldt precies hetzelfde. Daar moet ook niet iedereen zich mee bemoeien. En de Heer bemoeit er ook zich niet zo intensief mee. Het gaat hoofdzakelijk erom dat wij in de praktijk van het leven ervaring opdoen. En zo worden wij van vleeselijke gelovigen tot geestelijke gelovigen, dan wel van jonge kinderen in Christus, groeien wij op tot zoonschap, want zo wordt het elders genoemd. Maar de jonge kinderen in Christus worden in de praktijk, want daar gaat het over in deze Korinthebrieven, worden in de praktijk beschouwd als vleeselijk. Of zoals het staat, de natuurlijke mens in 1 Korinthe 2 vers 14. Waarvan staat, de natuurlijke mens, dat wil zeggen, degene die naar het vlees wandelen. De natuurlijke mens begrijpt, en be moet je maar gewoon weer weglaten, dat is alleen maar lastig. Hij grijpt niet, hij pakt het niet. Hij grijpt niet de dingen, hij vat het niet, heet dat in ander Nederlands, wat hetzelfde betekent. Hij vat niet, hij grijpt niet de dingen die van de geest van God zijn, want ze zijn hem dwaasheid, hij verwerpt ze. Je kunt de dingen toch niet zomaar op zijn beloop laten. En je kunt de tekortkomingen, of wat het me wezen mag, van de oude mens toch zomaar niet negeren. Je kunt het niet doen alsof het er niet is. Er moet rekening mee gehouden worden, moet veranderd worden, moet verbeterd worden, enzovoorts. Hij vindt het dwaasheid om dat los te laten. En toch, het zou andersom moeten. Hij zou geestelijke dingen moeten grijpen, dat moet hij ook leren. En hij moet ook leren om vleeselijke dingen dus los te laten, dan wel af te leggen, heette dat zojuist in Romeinen 13. Uitdoen, niet meer rekenen, voor dood houden, heette het in Romeinen 6, enzovoorts. De natuurlijke, de zielijke, dat wil zeggen de op het vlees gerichte, want ziel is in hoge mate vlees, overigens, hè. De vleeselijke mens grijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ik moet er nog wat anders bij, ik ga er toch maar iets dieper op in. Dat woord natuurlijke, daar staat psychikos. De zielijke mens. Van ziel leert u voor mij in ieder geval altijd dat ziel de wandel is van de mens. En dat is niet noodzakelijk vleeselijk. Vandaar dat men het met natuurlijk vertaald heeft, om het iets duidelijker te maken. Maar wat hier feitelijk staat, is dus de mens die gericht is op de wandel. De mens die gericht is op het uiterlijk, want de ziel is wel degelijk het uitwendige. Ik heb nou de gelegenheid niet om dat uitgebreid uit te leggen. Je moet het maar even van me aannemen. Per slot, de Bijbel spreekt over zelfs dode zielen als lijken bedoeld worden. Dat wordt altijd nog ziel genoemd. Want ziel is het uitwendige, het zichtbare, namelijk het actieve leven van de mens. Zelfs tot en met dat hij overleden is, heet dat nog gewoon ziel. En de zielijke mens is de mens die gericht is op de ziel, namelijk die gericht is op de wandel. Voor wie uitwendige dingen tellen. Mensen dus bij wie het gaat om het doen en laten. En als men onder de wet leeft, gaat het daar alleen maar om. Om het uitwendige, om de ziel, om de wandel, om wat men doet en wat men laat. Maar u weet wat de Bijbel zegt daarover. De mens ziet aan wat voor ogen is, dat is ziel. Maar de Heere ziet het hart aan. En het hart heet niet ziel, het hart heet geest. En als u die woorden niet kent, ja, dat maakt het lastig om erover te spreken. Maar u zou die woorden moeten leren kennen. Geest is het onzienlijke per definitie het inwendige. En ziel is per definitie het uitwendige. Dat wil zeggen het actieve, uitwendige, het doen en laten van de mens. En de natuurlijke mens hier is de zielijke mens. En de zielijke mens is gericht op de ziel. Dat wil zeggen op het doen en laten. Maar wat Paulus vertelt is dat het niet gaat om het doen en laten. Al heeft hij heel wat kritiek op het doen en laten van de Korintiërs. Maar dat is niet gelegen in dat uitwendige wat hij waarneemt. Hij stelt vast op basis van wat hij waarneemt dat men zielelijk is, dat men op dat uitwendige gericht is. En men zou gericht moeten zijn op het inwendige, op het nieuwe leven dat men in Christus heeft ontvangen. Dat is waar het werkelijk over gaat. En het uitwendige is dikwijls symptomatisch voor het inwendige. Vandaar toon mij uw geloof uit uw werken en dat soort dingen meer. Uitspraken uit Jacobus, letterlijk geciteerd. Maar het gaat niet om het uitwendige, het gaat ook niet om die werken. Het gaat om wat in de mens is, wat in zijn hart is, wat in zijn denken is. Want dat is zijn wezen. En in principe voor een wedergeboren mens geldt dat het gaat om dat leven van Christus in ons. En dat heet, als dat voor ons het belangrijkste is, dan heten wij geestelijk. En daarna ben ik geneigd de stap opzij te doen, achter de lessenaar vandaan, en te zeggen, nou ja, eigenlijk is het zo dat ook voor de natuurlijke mens in deze oude schepping het alleen bij kinderen, bij heel naïeve mensen, alleen maar gaat om het uitwendige. En een volwassenheid kenmerkt zich doordat men geleerd heeft dat het juist niet om het uitwendige gaat, maar gaat om wat in het hart van de mens is. En daar vindt hij zijn bevrediging in. Heb je dat nog? Dat is op het lagere niveau van de natuurlijke mens. Maar op het niveau van de wedergeboren mens geldt, het gaat niet om het uitwendige, het gaat niet om ons doen en laten, het gaat om wat in de mens is. Dat kunnen wij niet waarnemen, we kunnen hooguit uitwerking daarvan waarnemen. En dat is wat de apostel Paulus deed bij de Korintiërs. Maar hij verwijt hen dat ze dus de dingen die des geestes God zijn verwerpen, niet grijpen. Misschien met hun verstand ook niet, dan noemen we het begrijpen, maar het is gewoon hetzelfde. Want, zegt hij, de natuurlijke mens, de zielijke mens, grijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Het gaat om inwendige dingen. En andersom, doch de geestelijke mens staat er dan bij, maar dat begrijpen wij zo ook wel. De geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Dat wil zeggen, die herkent ze wel. Iemand die geestelijk is, herkent wel degelijk uitwendige dingen. En houdt er zich ook mee bezig. grijpt ook uitwendige dingen wel. Maar niet als doel in zichzelf, maar als de uitwerking van wat in de mens, in die geestelijke mens is. Met andere woorden, de zielelijke mens die erkent of kent maar een klein deel van het leven. Die ziet alleen maar aan wat voor ogen is. Is dus oppervlakkig, daar komt het op neer. En de geestelijke mens is inderdaad wat diepzinniger. Ja, denkt over de dingen na. En vindt zijn rust en vrede, als het goed is, in de beloften Gods. En daarna in de uitwerking van het woord Gods of de geest Gods die in hem woont. Enzovoorts. Maar het uitwendig is geen doel op zich. En dus 3 vers 1 is het dan. Ik broeders kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot jonge kinderen in Christus. En ik heb u dus met melk gevoed. Enzovoorts. En melk mag dan een goed voedingsmiddel zijn, van harte aanbevolen, maar alleen aanbevolen voor kinderen, dat weet u, hè. Ook in 1 Petrus 2 is het, geloof ik. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid van de ziel, wel te verstaan. Want het gaat daar inderdaad ook om uitwendige dingen. Nou ja, om de christelijke levenswandel, hè. Maar men zou gevoeld worden, die geestelijke mens zou tot groei komen. En waar de apostel zich over beklaagt hier, is dat die gelovigen daar in Korinthe waren gewoon vleeselijk georiënteerd, waren horizontaal gericht op het uitwendige, zochten eigen eer en verweten elkaar van alles en verdeelden elkaar in verschillende kerken, dan wel kerkgenootschappen, sekten of groeperingen, wat het maar wezen mag. Want dat alles hoort bij het vleeselijk zijn, het uitwendige. Als de een roept, ik ben zus en ik ben van zo, dan is dat vleeselijk. Staat hierna in vers 3 en 4 en 5 van 1 Korinthe 3. Nou goed. Het probleem van de Korintiërs was ook dat ze wel geloofden dat de Heer Jezus gestorven was, maar meer ook niet. Niet in de praktische uitwerking ervan, niet in dat zij dan dus ook met hem gestorven waren. Der wet, der zonde en der wereld, vooral het laatste, begrepen ze niet. En de prediking van een opgestane en dus levende Christus blijkt onder de Korintiërs hoogst problematisch te zijn. Ze werden geacht dat te geloven, maar niettemin moet het dan uitgebreid gepredikt worden in het laatste hoofdstuk. Nou ja, één na laatste hoofdstuk dan van deze eerste Korinthebrief. En dat is nogal tragisch. Dat is waar de apostel zich dus over beklaagt. Die mensen kennen dat nieuwe leven in Christus niet. Ze zijn vleeselijk. Ze zijn gericht op zichzelf en hun eigen eer, hun eigen werken en wat het maar wezen mag. Maar dat is helemaal de oude mens. En het is ook niet voor niks dat dan in 1 Korinthe 15... ga ik meteen maar even naartoe dan. Dat in 1 Korinthe 15 gesproken wordt, niet alleen over de opstanding, maar ook over dat wij van nature beelddragers zijn van Adam en dat wij pas via wedergeboorte, maar in de praktijk pas via die geestelijke groei, het beeld van de laatste Adam, namelijk van Christus, gelijkvormig worden. Dat is in 1 Korinthe 15 min of meer vanaf vers 44, want dan lees je weer het woord natuurlijk. Een natuurlijk lichaam, maar er staat zielig. De vertalers konden daar helemaal geen kant mee op. Maar wij wel, want ziel is immers het uitwendige. En dus het uitwendige lichaam, het lichaam dat ziel is, wordt gezaaid in de zin van sterft en wordt begraven. En een geestelijk lichaam, verheerlijk lichaam in de praktijk, wordt opgewekt, want er is nou eenmaal een zielig lichaam en er is een geestelijk lichaam. Overigens, tussendoor even, er is een geestelijk lichaam. Het suggereert, zoals ook andere schriftplaatsen dat doen, dat wij zelfs nu reeds zo'n geestelijk lichaam hebben. Dat het echter niet een geestelijk lichaam is en dus niet gezien wordt. En wat je er verder bij moet voorstellen, weet ik ook niet. Maar het idee is, zoals de natuurlijke mens een lichaam heeft, zo heeft de wedergeboren mens één lichaam. Van mijn part noemt u het een etherisch, een astraal lichaam, of hoe dat maar heten mag. In de Bijbel heet het gewoon een geestelijk lichaam. Hebben u die? Alsof we het al hebben dus. Niet dat het voor ons veel uitmaakt nu, maar niettemin, ik geloof dat de schrift het zo leert, onder andere in dit vers. Maar daarna staat er, alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. Uit deze versen blijkt dat dat een uitspraak is wel degelijk over zijn lichaam. En uit de uitspraak in Genesis natuurlijk ook. God formeerde de mens uit het stof van de aardbodem. Dat is wel degelijk zijn uitwendige mens, zijn lichaam. En hij blies daarin en zo werd de mens een levende ziel. Daarvoor was hij een dode ziel. Nou ja, een nog niet levende ziel. En na 930 jaar, of hoe lang was het, werd hij alsnog weer een dode ziel. Hè? Toen is hij overleden. Zo makkelijk is dat. De eerste mens is levende ziel, dat is inclusief zijn lichaam in elk geval. De laatste Adam is geworden tot levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke. En daarna het geestelijke. Dat is de terminologie die gebruikt wordt. Hier in hoge mate toegepast op het lichaam. Maar het idee is dat wij nu reeds naar de geest zouden wandelen en zelfs dat wij al een geestelijk lichaam hebben. En dan nog even vers 49. Gelijkerwijs wij het beeld des aardsen, dat wil zeggen van de aardse mens, gedragen hebben, want wij zijn van nature niet beelddragers Gods, maar beelddragers van Adam. Dat is een van de meest verbreide misverstanden met betrekking tot Bijbelse waarheid. Van nature zijn wij beelddragers van Adam en wij zullen zijn of zouden zijn beelddragers Gods, dan wel beelddragers van Christus, namelijk wij zullen ook het beeld van de hemelse mens dragen, vers 49. Wij zouden namelijk, maar dat is Romeinen 8, het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden. En meer van dat soort uitdrukkingen. Toegepast uiteindelijk hier op het lichaam. Maar je vindt hier ook die twee soorten mensen, dat wil zeggen de oude en nieuwe mens, tegenover elkaar. Ik ga nog even terug naar 1 Korinthe 3, daar waren wij. En daarna 1 Korinthe 5, daar vindt u die twee ook tegenover elkaar, alleen nu in beeldspraak, dus je leest er makkelijker overheen. 2 Korinthe 5. Als er staat in vers 7, nee, ik lees eerst vers 6, zonder het uit te leggen, maar er staat in vers 5, de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden. En dan heb je vlees en geest tegenover elkaar. Vlees is de oude mens, geest is de nieuwe mens. En die gedachte, die woorden worden hier geïntroduceerd, maar die gedachte wordt voortgezet in de volgende verse, maar nu met beeldspraak. Vers 6. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdesem uit, 5 vers 7 van 1 Korinthe. Zeg ik het verkeerd? Oh, 1 Korinthe nog steeds. Daar vinden we in vers 5 vlees en geest naast elkaar genoemd. En daarna zuivert vers 7 dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt. Maar dat deeg is gewoon de mens. Het oude zuurdesem is de oude mens. En dat nieuw deeg is de nieuwe mens. Mag geen probleem zijn, het wordt ook uitgebeeld in 1 Korinthe 10 en 11... in het deeg, dan wel het brood van het zogenoemde avondmaal. Ongezuurd brood als uitbeelding van de nieuwe mens, namelijk van Christus en dus van Christus in ons, dan wel Christus waaraan wij deel hebben. Want wij allen eten van datzelfde brood, wij hebben namelijk allen deel aan dat ene lichaam van Christus. 1 Korinthe 10, want daar wordt het keurig uitgelegd. En hier gaat het daar al over. Hè? Zuiver dan de oude zuurdesem uit, dat is wat het Joodse volk, of beter Israël, onder de wet zou doen voor Pasen, om zo te zeggen. En als dan de paasdag aanbrak, dan had men ongezuurd brood. En dat is het brood dat ook gebruikt werd voor de instelling van het avondmaal, zoals we dat noemen. Want het is de uitbeelding dat het zuurdeesem de oude mens van God niet telt. Maar wij eten van een nieuw deeg, van dat ene brood, namelijk van Christus. En het beeld uit dat we leden zijn van het lichaam van Christus. Staat er gewoon bij in 1 Korinther 10, dus dat is makkelijk genoeg. En hier zuivert dan de oude zuurdeesem uit, wil zeggen, doe die oude mens weg. Gelijk gij, of opdat gij nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt, want ook ons paaslam, Pascha, is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdeesem, en dus naar de oude mens, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid als kenmerken van de oude mens, maar in de matzes, in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid, want oprechtheid en waarheid zijn kenmerken van de nieuwe mens, namelijk van het nieuwe verbond. Nou, dan laat ik het bij voor wat 1 Korinthe betreft. En we gaan dus naar 2 Korinthe. 2 Korinthe 4. In hoofdstuk 3 en 4 wordt, 5 eigenlijk ook nog, wordt uiteengezet dat wij als gelovigen bekwaam gemaakt zijn, 3 vers 6, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En dus niet dienaren van het oude verbond, der letter van de wet, maar des geestes, want de letter dood, maar de geest maakt levend. Het oude verbond, de wet is een bediening des doods, dat is vers 7 inmiddels. En het nieuwe verbond, of nieuwe testament eventueel, dat is hetzelfde, is een bediening des geestes en daarmee des levens. Want zo wordt het genoemd. Die twee staan tegenover elkaar en wij zouden de Heer dienen als nieuwe schepselen in Christus. Dat is wat hierna uiteengezet wordt. Wij zouden in die dienst onder het nieuwe verbond niet bezwijken of vertragen. En daarmee neem ik de draad op in vers 16 van 2 Korinthe 4. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens, dat is jouw mens... Dat is touwe mens. Dat is de uitwendige mens. Er had ook kunnen staan zielijke mens, want ik zei u toch, zielijk wil zeggen uitwendig. De zichtbare mens. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, leidt een aderverkalking en wat er maar wezen mag, hè. Veroudering in elk geval. Zo wordt nochtans, ondanks dat, en desniettemin, de inwendige mens, en dat is de nieuwe mens dus in dit geval, hè, die wordt vernieuwd van dag tot dag. En het uitwendige is het zielijke en het inwendige is het geestelijke. Leg die woorden maar naast die woorden uit de 1 Korinthebrief, hoofdstuk 2 en 3. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Hoewel de oude mens verdorven wordt en dus minder wordt, zo wordt nochtans de nieuwe mens vernieuwd van dag tot dag, want hij moet wassen en ik moet minder worden, heet dat. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, of haast, werkt onze gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, terwijl wij niet aanmerken, niet letten op, de dingen die men ziet. We aanmerken ze niet, nee, we negeren ze. We leggen ze af, heet dat. En hier heet het niet aanmerken. Oké, kan ook. Terwijl wij niet aanmerken, staat tegenover, aanmerkt deze die zodanig een tegenspreken der zondaren tegen zich verdragen heeft uit Hebreeën hoofdstuk 12. Dat betekent gewoon, zie toch op. En dat staat er ook naast, in een paar versen eerder in Hebreeën 12. Terwijl wij niet zien op, niet aanmerken de dingen die men ziet, het zielijke, het uitwendige, het oude mens, maar wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, gaan toch voorbij. Dat staat ook ergens in 2 Korinthe, geloof ik. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Was dat niet ook deze brief? En anders staat het ergens anders, hè? Gedaante deze wereld gaat voorbij. Maar hier staat de dingen die men ziet, zijn tijdelijk. De dingen die men ziet, gaan voorbij. Maar de dingen die men niet ziet, dat zijn dus de geestelijke dingen hier, zijn eeuwig. En hebben dus ook eeuwigheidswaarde. En wanneer wij leren leven uit de dingen die men niet ziet, als geestelijken, ontvangen wij daarvoor loon, heerlijkheid, een kroon, een troon, erfenis, vergelding, hoe het maar heet. En hier heet het zelfs met een prachtige uitdrukking, een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Heerlijkheid namelijk in de alles overtreffende trap, om zo te zeggen. Hetgeen ook besproken wordt in de volgende verse, dat is 2 Korinthe 5, waar het gaat over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, de uiteindelijke verandering ook van ons lichaam en onze overkleding. Dat wil zeggen het ontvangen van heerlijkheid, want dat is wat ermee uitgedrukt wordt. Want wij allen, vers 10 van 2 Korinthe 5, moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. En daarbij gaat het niet om wat er met die oude mens gebeurd is, maar het gaat om de vraag of die nieuwe mens een beetje geleefd is. Of Christus leefde in ons. Of wij gewandeld hebben aanmerkende de geestelijke dingen, de onzienlijke dingen. En zo verder. Of we dienaren geweest zijn in de praktijk van ons leven, van dat nieuwe verbond, waartoe wij bekwaam gemaakt waren. Nou goed. En dan lees ik vers 15. Nou ja, vers 14, Paulus zegt, en dus blijf ik mijn bediening die ik heb uitoefenen, of die Korintiërs dat nou leuk vonden of niet. Hij zegt, ik doe het toch, vers 14, want de liefde van Christus dringt ons als die dit oordelen, dat wil zeggen, want wij zijn van mening, dat indien één voor allen gestorven is, dan zijn dus allen gestorven. Ook een goeie. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En dus is die oude mens dood, zoals we eerder gelezen hebben. En dan staat er, en hij is voor alle gestorven, dat is dus ook zo, opdat degenen die leven, dat zijn dus de gelovigen die door geloof deel hebben gekregen aan de opstanding van Christus, of die door geloof de Heilige Geest hebben ontvangen, dan wel degenen die door geloof zijn wedergeboren. Opdat degenen die leven niet meer zichzelf, vierde naamval, niet meer zichzelf, niet meer voor zichzelf, dat staat er niet, maar niet meer zichzelf, niet meer hun eigen oude leven zouden leven, maar zij zouden leven Christus. Zij zouden leven dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Het is een wat lastige zin misschien, maar lees hem maar een paar keer. Hè? Opdat degenen die leven niet meer hun oude ik, maar hun nieuwe ik zouden leven. Niet meer hun ego, maar hun alter ego. Dan ben ik meteen weer aan het eind van mijn Latijn, hoor, overigens, maar vooruit, hè. Ja, niet meer zichzelf, de oude mens, zouden leven, maar Christus zouden leven, want dat is de dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Opdat dus ook het leven van Christus in ons openbaar zou worden, maar zo heet het weer ergens anders, dat is de Filippense brief. Maar je vindt hier dus die twee naturen, die twee levens ook tegenover elkaar. Die oude wordt geacht dood te zijn, die rekenen we niet. En die nieuwe, dat is wat we zouden leven, maar het is Christus in ons. Dat was weer Colossense. En dan de woorden die ik uit mijn hoofd al geciteerd heb, vers 16. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, zijnde de oude mens, zijnde de zielijke mens, de uitwendige mens. En kennen in de zin van gemeenschap hebben aan of met. Onze gemeenschap is niet naar de oude mens. En indien wij, het is heel sterk, indien wij zelfs Christus naar het vlees gekend hebben, dat hebben wij niet. Daarvoor leven wij te laat. U weet wat, toch wat het is, Christus naar het vlees? Ja. Jezus. Voor zijn lijden en sterven. En dus voor zijn opstanding. Indien wij, o Christus, naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Of korter, nochtans kennen wij nu niet meer. Of nog korter, nochtans nu niet meer. Want onze gemeenschap met Christus is niet op basis van dat wij vroeger voor zijn lijden en sterven met hem door Galilea en Judea hebben gelopen. Dat is technisch onmogelijk, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik bedoel ook die van Petrus en Johannes enzovoorts. Hun relatie met Christus is niet gebaseerd op dat ze hem al in die tijd gekend hebben. Maar het is gebaseerd op dat ze sinds zijn opstanding zijn Heilige Geest hebben ontvangen. Dus de gemeenschap is naar de geest. Zie? En verder is het voor de fijnproevers toch een zeer genuanceerde en fijnzinnige terechtwijzing van, als u het mij vraagt, de apostel Petrus. Want op de achtergrond in de Korinthebrieven speelt die een rol die ons niet nader uiteengezet wordt. Dat hoeft ook niet, want we weten welke rol dat is. En dat was niet zo'n hele goeie, om zo te zeggen. Niet naar het vlees en niet naar de wet. En anders leest u maar wat de apostel expliciet erover zegt in Galaten 2. In Korinthe wordt het niet meer genoemd, maar je proeft hem wel. En de naam van Petrus wordt ook genoemd. Nou bedekt, hij heet Kefas. Dus als je niet oplet, merk je niet dat het over hem gaat. Maar het was hem wel, hè? Ja. Goed, dat doet er nou verder niet toe. Voor zover wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. We hebben van doen met de opgewekte. Toen hij op aarde leefde, was hij een dienaar der wet. En sinds hij opgewekt is, is hij een dienaar van het nieuwe verbond. Als hoofd zelfs daarvan, als hoge priester van het nieuwe verbond. Het is een totaal andere situatie, alsnog. Goed. En dan voluit, vers 17, weer een keer zo dan, zodat je vers 17 en vers 16 allebei zou lezen meteen achter vers 15. Daarom beginnen ze allebei met dezelfde woorden, zo dan. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, ofwel vers 17, zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Vers 16 is negatief, zegt hoe het niet is. Vers 17 is positief en zegt hoe het wel is. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Daar heb je die nieuwe mens dus. Het oude is voorbij gegaan. Voor alle praktische doeleinden. Wij kennen het niet meer. Kennen het niet meer, hè? Wij weten ervan, maar wij kennen het niet. We hebben er geen gemeenschap mee. Of zoals Paulus zei, dat ben ik niet, dat is de zonde die in mij woont. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En dus zien wij alleen naar de dingen die men niet ziet. De geestelijke dingen die eeuwig zijn uit het eind van hoofdstuk 4. En daarna mogen duidelijk zijn, al deze dingen zijn uit God. Dat hebben we zelf niet bedacht. Dat kun je zelf niet eens bedenken, lijkt mij. Maar goed, het is wat God ons openbaart. Al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening der verzoening en dus een dienst onder het nieuwe verbond gegeven heeft. Want dat is het thema van deze hoofdstukken en min of meer eigenlijk van heel deze brief. Goed, daarna sla ik even om naar 2 Korinthe hoofdstuk 10. Daar vinden we gelijke uitdrukkingen als in Romeinen 8. Die van naar het vlees wandelen en naar de geest wandelen. U weet wel waar u zo'n lijstje van zou maken. Met al die uitdrukkingen van vlees aan de linkerkant en geest aan de rechterkant, hè? En hier heb je er nog een paar. Ik bid dan, 10 vers 2 van 2 Korintiërs. Ik bid dan dat ik aanwezig zijnde niet stout mogen zijn. Niet over de streep gaan wil dat zeggen. Niet te vrijpostig zou zijn. Met die vrijmoedigheid waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij... Die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. Paulus zegt, wij worden ervan beschuldigd dat wij naar het vlees wandelen. En dus bedenken dat des vleeses is. Volgens de eigen definitie van Paulus, van deze uitdrukking in Romeinen 8. Hij zegt, dat kan men wel denken, maar... Vers 3, wandelende in het vlees, maar dat is iets anders. Wandelen in het vlees is gewoon zeggen, ja, wij leven nou eenmaal nog in dit oude lichaam. Dat is ons instrument, ons werktuig. Wandelende in het vlees, dat is dus in die oude mens. Voeren wij de krijg, dan wel onze bediening, ons werk. Voeren wij de krijg, de oorlog, niet naar het vlees. Dat wil zeggen, op vleeselijke wijze. Wij zijn wel in dit lichaam, maar het wil niet zeggen dat we lezen naar zielijke of menselijke overleggingen. Dat is het grote probleem wat ik heb met al die overleggingen en plannenmakerij, waarmee wij als gelovigen gewoonlijk worden opgezadeld en waarin wij betrokken worden. Dat is naar de mens geredeneerd. Het zit goed in elkaar, soms ook niet. Er is zwaar over nagedacht en soms nog niet lang genoeg. Maar dat doet er niet toe, want nou ben ik ook naar de mens aan het praten. Het hele punt is dat het zo niet werkt. Dat zijn de mechanieken, dat is het causale denken van oorzaak en gevolg met betrekking tot het vlees en de natuurlijke mens. Maar Gods werk kan zo niet gedaan worden. Dat wordt op andere wijze gedaan. Namelijk door de geest van God zelf. En dus wij wandelen wel in het vlees. Hij zegt, dat is wat jullie zien, Korintiërs. Jullie zien gewoon die oude Paulus. Maar goed, eigenlijk Saulus dus, als het er helemaal over gaat. Maar het wil niet zeggen, zegt hij, dat wij op vleeselijke wijze ons werk doen. Of denken, of redeneren, of de krijg voeren. Wij voeren de krijg niet naar het vlees, want de wapenen, en dus de methoden, van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar die zijn krachtig. En de prachtige is deze woordspeling, ik ben bang dat het aan de Korintiërs niet besteed was. Hij zegt, de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar dan had er moeten staan geestelijk, maar er staat... krachtig. En die moet je dus bij elkaar optellen. Het is geestelijk en daarom krachtig. Implicerend dat als hier staat niet vleeselijk maar krachtig, dan is het ook gezegd dat vleeselijk per definitie zwak is. Nou ja, dat staat expliciet ook in de Bijbel. Hè? Het vlees is zwak. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Daar heb je nog zo'n uitdrukking over twee naturen. Nou goed, de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk naar de oude mens, maar krachtig en dus geestelijk en dus naar de nieuwe mens. Door God tot nederwerping der sterkte en dan staat er vervolgens dewijl wij de overleggingen van de oude mens, van het vlees, ter nederwerpen en let op dat die wandel en die krijg, want dat zijn de woorden die genoemd zijn in vers 3 en 2... dat die wandel en die krijg bij de apostel Paulus dus toch weer in de eerste plaats bestaat uit overleggingen. Uit denken, want wandel is denken. Of met de mooiere uitdrukking, leven is beleven. Maar er staat, onze wapenen zijn krachtig, geestelijk door God, tot nederwerping der sterkten. Dat wil zeggen tot nederwerping van wat de oude mens voor sterk acht. Hè? Dewijl wij, of omdat wij de overleggingen, dat zijn die sterkten van de oude mens, ter nederwerpen. En alles wat hoog is, alles wat zich verheft tegen de gemeenschap met, kennis van, tegen de gemeenschap met God. en wij leiden alle of elke gedachte gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus. Dat wil zeggen, al die menselijke overleggingen worden zijn hoogmoed worden nedergeworpen, dan wel ze worden gevangen gezet. Apart gezet kan wel wezen, maar dat is naar de oude mens. En dat terwille van, of ten gunste van, de gehoorzaamheid van Christus. Die is ook heel sterk, want het had ook kunnen zijn gehoorzaamheid aan Christus, maar er staat gehoorzaamheid van Christus. Want het punt is gewoon dat Paulus ook in deze uitdrukking Christus zelf tot voorbeeld stelt. En zoals de Heer Jezus Christus gehoorzaam was en is aan God en zijn woord, zo is ook Paulus en zo zouden ook wij gehoorzaam zijn aan Christus en zijn woord. En zo zouden wij dus het geloof hebben van Jezus Christus. De uitdrukking komt uit Jacobus, bijvoorbeeld. En hier heet het de gehoorzaamheid van Christus. Net zo'n gehoorzaamheid als die van Christus. Want hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar ook sinds zijn opstanding en in zijn nieuwe leven, om zo te zeggen, is hij gehoorzaam aan God die hem gesteld heeft tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ook dat is te lezen in de Hebreeënbrief.
Deze versen kunnen ook op Efeze 6 van toepassing zijn. Dat we nog net hebben gelezen.
Ja. Ja, in verband met die strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht enzovoorts. Ja, want geestelijke boosheden in de lucht, die proberen ons te verleiden via de oude mens. En dat gaat altijd via redeneringen, via filosofieën, denkwijzen enzovoorts. Want dat is waar die geestelijke machten zich mee bezighouden en waarmee ze de wereld besturen en ons ook proberen te beïnvloeden. Dat is het eigenlijk. Het komt tot ons via onze gedachten, via ingevingen, of zullen we zeggen, begeestering. Inspiratie is een ander woord voor hetzelfde, maar dat in dit geval van evil spirits, inspiratie, van boze geesten namelijk. Dus die gedachten zouden wij erkennen, dat wil zeggen herkennen en ook merken dat wij menselijkerwijze denken en dat die gedachten er dus niks tot doen. We gooien ze neer, we laten ons hoogmoed los, wij weten niet hoe het moet. En we onderwerpen onze gedachten aan de gehoorzaamheid van Christus. Daar zit natuurlijk veel meer aan vast, maar omdat het de samenvatting is van heel ons christelijke leven natuurlijk, hè. Misschien moet ik even uitweiden tussendoor, voor alle duidelijkheid. Dikwijls wordt gedacht dat wij alleen dingen moeten of mogen doen of zouden doen waarvan we zeker zijn dat het de wil van God is. Ik moet u zeggen dat ook dat een volstrekt noodlottig misverstand is, want het is verlammend voor ons leven als zodanig. Nee, wij zouden dingen doen waarvan wij denken dat de Heer erdoor verheerlijkt zal worden. En de norm die wij daarvoor hebben is wat wij kennen van de Heer zelf en zijn werk. En dat kennen wij uit de schrift, wat wij weten. En daarna nemen wij, hoogstpersoonlijk, u en ik, wij nemen verantwoordelijkheid op ons. En niet, wij wachten voordat we zeker weten of het de wil van de Heer is. Dat is helemaal niet waar. Hij zou het willen en het werken in ons bewerkstelligen. Het zou onze wil zijn. Maar dan een wil die uitdrukkelijk voorkomt uit de wens om God te verheerlijken in ons lichaam. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam, weet u wel, uit de eerste Korinthebrief. Wij zouden volwassen worden, wij zouden tot zonen gesteld worden en dus leren onze eigen verantwoordelijkheid te dragen. En het idee van, wij willen eerst weten of het de wil van de Heer is, ontaart dikwijls in dat we de verantwoordelijkheid niet willen nemen. Althans, daar wordt het dikwijls voor misbruikt. En aan de andere kant, wij zouden ervaren, proeven, beleven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij in het algemeen voor onze levens. En daarna is het een en ander gewoon onze eigen verantwoordelijkheid, eigen keuze en zo verder. En ook onze eigen wil, die weliswaar door zijn woord en geest bewerkstelligd wordt, maar het is zijn wil in ons en dus is het daarna onze wil. Die dingen zijn niet te scheiden. En dat heb ik ook geprobeerd reeds onder woorden te brengen, hoe moeilijk dat ook is. En dus wij werpen die overleggingen terneder en alles wat zich verheft tegen de gemeenschap met God, want daar komt het op neer. En wij leiden elke gedachte gevangen, isoleren die als het ware en beperken hem. We leiden hem gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus, want dat is het doel. En niet gehoorzaamheid aan Christus, maar gehoorzaamheid van Christus. Onderwerping aan het woord van God, dat is wat het is. En daar volledig de verantwoordelijkheid voor dragen. Dat was 2 Korinthe 10. En die laat ik ook maar weer dan. Voor wat het is, en dan kom ik terecht in Galaten hoofdstuk 2, in uitspraken die ongeveer zo verwarrend zijn als die van Romeinen 7. Van ik en ik en ik, maar wie is ik? Wil de echte ik opstaan? En het antwoord is, dat hoeft niet, de echte ik is al opgestaan. Wie opgestaan is, is de echte ik, ja. Goed, dus Galaten 2... En ik neem hem op vanaf vers 19. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Heb u die? Derde aanval dus deze keer. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dat is wat er staat, alleen er staat, dat voor staat er niet, maar... Het is een naamvalsvorm, maar zo zou je het kunnen zeggen in moderne Nederlands. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, maar dat in zichzelf, dat is niet aan de orde. Waar het om gaat is dat het gebeurd is opdat, namelijk met als doel, dat ik gode en dus zonder de wet leven zou. Ik ben voor de wet gestorven. Ik zal nog een keer lezen. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. Dat is wat er staat. En je kunt alleen voor God leven als je voor de wet gestorven bent. Want als je de wet dient, kun je God niet dienen. En dan te bedenken dat de term godsdienst per definitie aanduidt een leven onder de wet. Maar daar is God niet mee gediend, daar is de mens mee gediend. De oude mens wel te verstaan. Voor zolang als die leeft en langer ook niet. Maar wij zijn juist voor de wet gestorven, opdat wij voor God zouden leven. Dus dezelfde waarheid als die uit Romeinen 6, waar we vanmorgen al waren. En nog een keer, ik ben met Christus, of gewoon mede, ik ben met Christus gekruist. Lazen we ook in Romeinen 6. En ik leef. Maar van het ene ik wordt overgesprongen naar het andere ik. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, is de oude mens. Opdat ik, maar dat is de nieuwe mens fundamenteel. Opdat ik voor God leven zou. En zo verder. Ik, oude mens, ben met Christus gekruist. En ik leef, nieuwe mens, doch niet meer ik, oude mens, maar Christus leeft in mij. Dat is de nieuwe mens. En wat is dus ik uiteindelijk? Christus in mij. Of de Heilige Geest in mij, of wat het maar is. Hè? En voor zover hetgeen. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat betekent zoveel als voor zover ik nu in het vlees leef, dat is dus in het lichaam, leef ik door het geloof, namelijk door de trouw, zelfs door de gehoorzaamheid, van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Want Christus leeft actief in mij. Terwijl ik nog in dit lichaam ben. Zie? En dus, wij zouden Christus, en daarmee God, niet zozeer kennen op afstand, zodat we hem met enige stemverheffing wellicht zouden kunnen aanroepen. Maar hij is veel dichterbij. Hij leeft in ons. En hij bewerkt in ons, zegt Filippenzen, het willen en het werken. En die activiteit wordt bekrachtigd, wordt geactiveerd, of hoe je dat maar zegt, door de inwoning van dat woord. Doordat wij dat woord van God in onze harten laten planten, opdat het onze zielen, onze wandel, zou zalig maken. Jacobus 1 enzovoorts. Daarom kan de apostel ook zeggen, heel de schrift is nuttig en is tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Of dat we zouden wassen in de kennis van hem, opdat we zouden weten, beproeven de goede en welbehagelijke wil van God en worden van die strekking. Enzovoorts. Dat gebeurt allemaal door de inwerking van dat woord. Want geest als zodanig is voor ons tamelijk onvoorstelbaar, in elk geval ongrijpbaar. Maar woord, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. En dat is hoe het werkt. Dat woord, dat is leven en kracht. En dat woord wordt in ons geplant en via de inwoning van dat woord doet God zijn werk. Zo werden wij wedergeboren, want we zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. 1 Petrus 1. En zo is ook het vervolg van dat goede werk, gebeurt net zo goed door de inwerking of inwoning van dat woord. En als het woord Christus is, en meestal heeft men daar geen moeite mee, dat het woord Christus is, wel als het woord in ons woont, woont Christus in ons. En waar het woord zijn werk in ons doet, doet Christus zijn werk in ons. En dus de geest. Want het is hetzelfde. Kortom, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is de uiteenzetting. Het is hier een verkorte versie van wat wij vonden in Romeinen hoofdstuk 7 feitelijk. Wij vinden trouwens in hoofdstuk 3 nog een enige voortzetting van ditzelfde beginselen, van diezelfde beginselen. Want daar worden oude en nieuwe mens ook tegenover elkaar gezet. Niet met zoveel nadruk, maar het gaat daar hoofdzakelijk om de wet tegenover geest. Maar u weet, het tegenovergestelde van geest is niet wet, het tegenovergestelde van geest is vlees. En dat het toch wet heet, is omdat wet per definitie gelegd is op het vlees. En via het vlees zou uitwerken, eventueel. En dus staat er in vers 2, dit van Galaten 3, dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, de nieuwe mens. Voleindigt gij nu, of gaat gij nu verder, met het vlees, oude mens, doordat men zich stelt onder de wet. Vers 5. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, want geest is kracht. Doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs, enzovoorts. En hier staan dus ook oude en nieuwe mens tegenover elkaar. Dat weten wij nogal zeker, want dat lezen wij in elk geval in vers 27. Eerst vers 26 van Galaten 3. Want gij zijt allen kinderen Gods, door het geloof, nergens anders door, door het geloof in Christus Jezus. Vers 27, want zovele als gij in Christus gedoopt zijt, dat had ook kunnen zijn dus zovele als gij één plant met Christus geworden zijt, of zovele als gij deel hebt aan dat ene lichaam, of brood, Zoveel als gij in Christus gedoopt hebt, of nog anders, zoveel als gij van hem die geest hebt ontvangen. Zo hebt gij Christus aangedaan. En aangedaan is aangetrokken. Als kledingstuk. Met dezelfde terminologie die we al eerder tegenkwamen. En hier gaat het om de formele keuze. Als men tot geloof komt, wordt men geacht Christus aan te doen. En daarna wordt diezelfde gedachtegang ook, diezelfde formulering ook gebruikt voor het vervolg daarop. Voor het praktische leven waarin men de nieuwe mens ook in de praktijk zal aandoen enzovoorts. Maar hier vind je die dingen, zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Dat is dus inderdaad die nieuwe mens waarmee men bekleed is, dan wel wordt. En eigenlijk gaat de hele brief over deze dingen. En tot slot dan uitgelaten nog, Gelaten 5, vers 19. Even voor de statistiek, vers 18. Indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. En dat vers zou je moeten leggen naast Romeinen 8, vers 14. Zoveel door de geest gods geleid worden, zijn of worden zonen gods. Als men door de geest geleid wordt, is men niet onder de wet. Wat las ik nou in die ingezonden brief in uitdaging? Iemand die schreef... Er ging ook over, was een ingezonden commentaar op een stuk over de prediking van de genade. Maar de schrijver van dat stukje moest maar opnieuw de Bijbel bestuderen en zich vooral laten leiden door de geest daarbij. Want dan zou je wel leren dat het wel degelijk onder de wet zouden moeten leven en al dat soort dingen meer. Nou, die man die kent deze tekst dus niet, die dat schrijft. Maar ja. Want er staat, zoveel door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet. En de geest leidt ons dus niet juist in de wet, integendeel. Zolang wij onder de wet zijn, worden wij niet door de geest geleid. Überhaupt niet. Met andere woorden, de briefschrijver zou zich moeten laten leiden door de Heilige Geest. Het is precies andersom, maar dat is natuurlijk heel vaak zo dan, hè? In die discussies altijd. Zoveel door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet. Zoveel door de geest gods geleid worden, worden zonen gods. En Gelaten 4 zei dat al. Als men zoon wil worden, dan moet men eerst van de wet verlost worden. Want zolang men onder de wet is, is men onvolwassen. Is men een kind. En erft men niet. Staat zelfs een halve bladzijde eerder hier aan het eind van Gelaten 4. Maar goed, indien gij door de geest geleid wordt, zijt gij niet onder de wet. Vers 19, de werken des vleeses, dat is de oude mens, zijn openbaar. En omdat ze openbaar zijn, voel ik me niet gedwongen om die verse dan maar voor te lezen verder. Zou je maar op slechte ideeën brengen. Maar er staat wel dat degenen die zulke dingen doen, vers 21, het koninkrijk gods niet zullen beërven. Begrijp je me goed? Degenen over wie het gezegd wordt, zijn dat koninkrijk al ingegaan en zij zien het. Dus. Maar of ze het ook erven, is een heel ander idee. En deze zullen niet erven. Omdat ze kinderen zijn. Ze leven naar de oude mens. Geestelijk zijn ze jonge kinderen in Christus. En hebben nog melk van noden en niet vaste spijzen. Die erven niet. Zie? Maar tegenover de werken des vleeses, van vers 19 tot en met 21, staat, maar de vrucht des geestes. En dat is dus logischerwijze de nieuwe mens. De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En tegen de zodanige is de wet niet. Nee, logisch. Ze leven daar überhaupt ook niet onder. Maar die hebben met die wet niks van doen. Vers 24. Want of maar die van Christus zijn, hebben het vlees, dat is de oude mens, gekruist. Met al wat erbij hoort. met de bewegingen en begeerlijkheden. Dat zijn dus de gedachten, de overleggingen, de motieven, bewegingen, motieven en begeerlijkheden. En dan vers 25, indien wij door de geest leven, in de zin van indien wij door de geest zijn wedergeboren, zo laat ons ook door de geest wandelen in het praktische leven, logischerwijze. En dus niet wandelen door het vlees. Door het vlees wandelen, dat ziet er als volgt uit. Dan zijn wij vers 26 zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende en hoe het maar heten mag. Dat is de wedijver, om zo te zeggen, van de natuurlijke mens. Maar we zouden door de geest wandelen. En dan echt tot slot, vers 14 van hoofdstuk 6. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is en ik der wereld. Dat is die oude mens die in die wereld thuis hoort. Want in Christus Jezus, en dat is onze positie als wedergeborenen, als nieuwe mens, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En die rijmt op 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet het, is alles nieuw geworden. Het kruis als uitdrukking, als symbool van het lijden en de dood van de Heere Jezus heeft als consequentie dat wij in die oude wereld als zodanig niks te zoeken hebben. Wij horen daar niet bij. Het heeft als consequentie dat wij der wereld gestorven zijn en der zonde en der wet. En hoe die uitdrukkingen maar luiden mogen. En dat dus die oude mens voor God niet telt, omdat hij geacht wordt gestorven en begraven te zijn. En onze relatie met God en Gods relatie met ons is op basis van dat wij nieuwe mens geworden zijn, het leven van Christus deelachtig zijn geworden en God ziet ons als één met, als één in Christus en dus ook als leden van zijn lichaam. Daar leven wij uit en al het andere zal men geen aandacht aan besteden. Naar die regel zou men wandelen, dat is vers 16. Zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen. Dat is niet de wet, zijn niet de 10 geboden of hoeveel er ook weer waren. Maar het gaat over deze regel, dat heel die oude mens niet telt en dat wij der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. En dat we als nieuwe schepselen volmaakt zijn gesteld in Christus. Vrij van de wet, o vreugdevol leven, zongen wij toen dat nog moest van Johannes de Heer. Hè? Dat moet nog van hem, hoor. Maar goed. Wij laten het hier weer bij, want het is weer tijd voor een pauze.